Ik loop in het centrum van Goor, om wat preciezer te zijn, dichtbij het gemeentehuis van de Hof van Twente. Op de stoep van de Herman Heijermansstraat en daar waar deze straat kruist met de Laarstraat. Achter de Beukenhaag is de oude begraafplaats. Ik neem de ingang vanaf de Laarstraat en ga door het smeedijzeren toegangshek. Hier heerst de eeuwige rust. Deze begraafplaats uit 1827 heeft een beschermde status, is rechthoekig van vorm en wordt ingedeeld door rechte paden waaraan de graven liggen. Gelijk rechts die van 10 leden van de textielfabrikantenfamilie Jannink, waaronder Nicolaas Jannink. Hier ligt ook ergens begraven Willem Gutte. Hij was burgemeester van Goor ten tijde van dit verhaal. Beide namen komen later in dit verhaal weer voorbij. Ik loop rechtdoor naar het meest opvallende grafmonument aan het eind van het hoofdpad. Ik had het al vanaf de straat gezien. Het is een groot gietijzeren grafmonument op een verhoging met een taluut van gras. Dan sta ik voor het meest bijzondere grafmonument in Twente. Het maakte mij een diepe indruk. Zo'n pompeus gedenkteken verwacht je op de wereldberoemde begraafplaats Pierre Lachaise in Parijs, maar niet hier, op deze kleine begraafplaats in Goor. Dit heel bijzondere monument is voor een heel bijzonder man, Thomas Ainsworth. Hij is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Goor en van Twente. Hij was de grondlegger van de Twentse katoenindustrie. Net iets voor het graf ga ik op een van de twee banken zitten die helaas haak staan op het graf. Meteen na de bekendmaking van het plotselinge overlijden van Ainsworth gaf de stad Goor opdracht om een grafkelder te metselen. Om er een waardige graftombe van te maken, moest er een monument bovenop komen. Maar niet zomaar één uit de een of andere catalogus. Er werd een prijsvraag uitgeschreven. Uit 14 ontwerpen werd die van de gerenommeerde architect Heinings uit Amsterdam gekozen. Beeldhouwer Van Poorten uit Deventer hielp mee bij de uitvoering. De bekende ijzergieterij Nering Beugel uit Deventer goot uit Overijssels oer de vele onderdelen van het monument. Dit bedrijf maakte grafmonumenten, maar ook gietijzeren onderdelen voor weefgetouwen. Verder brievenbussen, hekken, lantaarnpalen, fonteinen en vuurtorens. Tegenwoordig is het bedrijf onder meer bekend om de fabricage van putdeksels. Let er maar eens op als u over straat loopt. Bijzonder detail om te vermelden is dat 10 dagen voor zijn overlijden Ainsworth en Nering Beugel bij elkaar aan tafel zaten voor een overleg over een kunsttentoonstelling. Dit neoclassicistisch grafmonument is trapsgewijs gebouwd op een fundering van zandsteen. Onderaan is het 3,40 meter in het vierkant. Het is bijna 3 meter hoog. Aan de voorkant staan op de sokkel teksten. Links, geboren te Bolton-le-Moor, Lancashire, den 22 december 1795. In het midden, aan een nuttig man, Thomas Ainsworth, het dankbare Overijssel. En rechts, overleden op den huize Eversberg bij Nijverdal, Overijssel, 13 februari 1841. Deze drie teksten staan aan de ene kant in het Frans en aan de andere zijkant in het Engels. De velden tussen de hoekzuilen zijn ingevuld met reliefs, met wat we noemen funeraire voorstellingen. Aan de voorzijde een treurende vrouw bij een altaar met een urn, aan de voet van het altaar het Overijssels wapenschild met leeuw, met een naar beneden gerichte toorts. Op de zijkanten is een olielamp in een lauwerkrans afgebeeld. Helemaal bovenaan op elke hoek van de graftombe 2 kleine ridderfiguurtjes. Ze houden het rode schild met het familiewapen van het geslacht Ainsworth vast, in dit wapenschild 3 zilveren slagbijlen. Op woensdag 12 juli 1843 werd het grafmonument onder grote belangstelling en in aanwezigheid van allerlei hoogwaardigheidsbekleders onthuld. Al vroeg in de morgen kwamen fabrikanten uit alle streken van Twente aangereden, maar natuurlijk ook veel mensen uit Goor en omgeving. Om 11 uur ging de stoet met gouverneur van Overijssel, graaf van Rechteren, het stedelijk bestuur, de commissie van het gedenkteken, afgevaardigden van de Kamer van Koophandel en de fabrieken uit Almelo en Enschede en andere autoriteiten onder het luiden van de klokken naar de begraafplaats. Ook iedereen die geholpen had bij de realisering van het gedenkteken en belangstellenden kwamen erbij. Over het grafmonument lag een groot sneeuwwit laken. Na het klokgeluid klonk bazuingeschal. Een groot koor van jongens en meisjes zong toepasselijke liederen. Meester Sloet tot Oldhuis hield een toespraak namens de Overijsselse Vereniging tot ontwikkeling van de provinciale welvaart. Hij sprak over Ainsworth als van een eenvoudig mens van wie de wereld niet sprak, die de lof der groten versmaadde, omdat de lofspraak in de mond der armen slechts waarde scheen te hebben. Men kende hem ternauwernood buiten Twente. Hij blonk niet uit door rijkdom of geboorte, maar Thomas Ainsworth was een nuttig mens. Na deze toespraak legde de Twentse jeugd kransen en bloemen bij het graf. Daarna zongen de kinderen weer enkele liederen. Aansluitend richtte de heer Sloet tot Oldhuis zich tot de broer van Thomas Ainsworth, Edward Ainsworth, en andere Engelsen die bij hem stonden. Iedereen was geraakt door het zingen van het jongerenkoor. Onder indruk van het hele gebeuren verliet men daarna deze begraafplaats. Als afsluiting werd voor de genodigden in Goor nog een samenkomst met maaltijd georganiseerd. Twente en vooral Goor betuigden Ainsworth deze dag postuum hun dank. Genoeg nu over het grafmonument. Thomas Ainsworth werd geboren op 22 december 1795 in Bolton-le-Moor, in wat we noemen The Greatest City of Manchester. Zijn vader had een katoenfabriek. Thomas werd opgeleid tot ingenieur, uiteraard gespecialiseerd in de textielindustrie. Hij zou zijn kennis en kunde niet in Engeland gebruiken, maar elders in Europa. Dat had te maken met het faillissement van de fabriek van zijn vader. Met zijn broer Edward maakte hij de oversteek naar het vasteland van Europa. Eerst ging Thomas werken bij een van de grootste industriële bedrijven ter wereld in Sarin bij Luik. Bij het uitbreken van de opstand in de zuidelijke Nederlanden week hij uit naar ons land. Wat Ainsworth hier aan industrie aantrof, stelde hem teleur. Dat moest zeker beter. Ainsworth had zijn tijd mee. Hij ging werken in Rotterdam en aan de Zaan. In dienst van de firma van Gelder, Schouten en Co. in Wormerveer hield hij zich daar bezig met de fabricage van gekleurd papier. Hier leerde hij zijn handelsvriend, koopman in chemicaliën en verfhout, Cornelis Kuiper kennen. Over deze Kuiper later in dit verhaal meer. Met de afsplitsing van België raakten we in ons land de fabricage van textiel in Vlaanderen kwijt. Wilde Nederland textiel in Indië blijven verkopen, dan moesten de weefsels beter en goedkoper worden. Koopman koning Willem I gaf forse financiële impulsen om de economie in ons land tot bloei te brengen. Vele miljoenen lagen klaar voor allerlei plannen. De koning gaf de Nederlandse Handelmaatschappij, met graaf Schimmelpenninck uit Diepenheim als president en Willem de Klerk uit Amsterdam als directeur, de opdracht om van Twente een tweede Vlaanderen te maken. De Twentse textielnijverheid moest worden geïndustrialiseerd. In Twente waren de lonen laag en de mensen kenden van oudsher het weven. Voor Twente was steun van buiten meer dan welkom, want de werkloosheid was ongekend hoog. Veel gezinnen leden schrijnende armoede. De klerk plande daarom in de zomer van 1832 een driedaags bezoek aan Twente. Hoewel hij dit keer ook zijn vrouw en kinderen meenam in zijn glazen wagen, was het toch vooral een zakelijke reis. Zoals altijd, zelfs zijn leven lang, maakte hij in zijn dagboek notities van zijn ontmoetingen. Daarin lees ik dat hij in de loop van dinsdagmiddag 10 juli in Hengelo aankwam om te verblijven in het logement van Schwalmeier, Herberg de Ster, nu de Twee Wezen. Dit logement stond goed bekend. De markenvergaderingen werden er gehouden en notarissen lieten er de akten passeren. En de postkoets stopte er. Boeren en burgers dronken er een borreltje. Dit logement lag mooi centraal in Twente en van hieruit kon de klerk dus gemakkelijk naar Almelo of naar Enschede reizen. Maar deze eerste dag bleef hij in Hengelo. Hij bezocht de weefschool en de bondweverij van Charles de Mare en zag dat er gewerkt werd met de snelspoel. Dat was nieuw. De Mare vertelde dat een zekere Thomas Ainsworth hem qua techniek had geholpen, ook bij een installatie voor bleken en kalenderen. Die naam moest de klerk dus maar even onthouden. De volgende dag stond de katoenspinnerij, de eerste Twentse stoomspinnerij, van Herman Hofkes in Almelo op het programma. Hij zou er zo naartoe gaan, maar hij liep eerst nog even door de gelagkamer van de Ster. En nu weef ik een later geschreven geromantiseerd verhaal in mijn verhaal. Ergens in een hoekje zag de klerk iemand aan een tafel zitten. Gebogen over zijn papierwerk was hij druk aan het schrijven. Voor hem lagen enkele boeken en op grote rollen papier plantekeningen. Deze vreemde man was duidelijk aan het werk. Dat beeld is vandaag de dag heel herkenbaar. Tegenwoordig zie je in een restaurant of café ook vaak mensen werken op een laptop. Ze gaan er helemaal in op. De klerk sprak deze voor hem onbekende man aan in het Duits, maar kreeg geen antwoord. Hij probeerde het daarna tevergeefs in het Frans. Dan maar in het Engels. Dat hielp. Ze stelden zich aan elkaar voor. Willem de Klerk. Thomas Ainsworth. Nice to meet you. Had Charles de Mare het gisteren niet over hem gehad? Dat was toevallig. Of misschien ook weer niet helemaal zo toevallig. Het zou echt raar zijn geweest als de klerk hem deze dagen niet had ontmoet. Dan zou hem nalatigheid verweten kunnen worden als hij hem tijdens zijn bezoek aan Twente niet had gesproken. Ainsworth bleek dus ook te verblijven in logement de Ster, want van hieruit was hij goed bereikbaar en kon hij zo zijn expertise gemakkelijk delen met de textielfabrikanten in de regio. De klerk had meteen een goede eerste indruk en hij beschreef de jonge Engelsman als volgt. Een zeer knappe verschijning, enigszins gezet. Lengte ongeveer 5 voet 9 inches, gladgeschoren gezicht, zeer wilderig, niet gescheiden haar, van een warme blonde kleur. Breed van schouders en hoog van voorhoofd. Een regelmatig gezicht dat onmiskenbaar geniale trekken vertoonde en vriendelijke grijze ogen. Ze raakten aan de praat. Ze begrepen elkaar. Ze hadden veel gemeen. Allebei wilden ze van nut zijn door mensen werk te verschaffen en dat werk ook redelijk te belonen. Kastelein Conrad Schwalmeier stond vast telkens aan de tafel van beide mannen om te vragen of ze nog een drankje wensten, want het werd een lang gesprek. Veel langer dan de klerk zich had voorgesteld. Ainsworth vertelde zoveel, het was goed om ernaar te luisteren. De klerk was een en al oor. Ainsworth overtuigde de klerk dat er geen betere streek in ons land gevonden kon worden dan Twente. Ja, dat had de klerk goed gehoord, en ook de historische woorden die Ainsworth toen sprak. Geef mij een snelspoel en een Twentse jongen en ik zal u in korte tijd calico leveren zoveel u wilt. Ainsworth vertelde over de mare, die ervaring had opgedaan met de snelspoel. Het oude weven had zijn tijd gehad. Het snelweven had de toekomst. Bij de handweefgetouwen werkte de wever met de schietspoel. Hij pakte de spoel met het inslaggaren in de ene hand, wierp deze door de kettingdraden, ving hem met de andere hand op en gooide de spoel dan weer door de kettingdraden naar rechts. Telkens weer. Honderden keren op een dag. Bij het snelweven verving een trekbeweging het smieten met de spoel. Daardoor was de snelspoel 3 keer zo vlug als de traditionele schietspoel en leefde dus een aanzienlijke tijdwinst op. Maar voor de aanschaf van die nieuwe weefgetouwen waren wel flinke investeringen nodig. De klerk geloofde in de ambities van Ainsworth om de huisnijverheid te moderniseren. Ainsworth wilde een weefschool waar de Twentse boerenjongens konden leren werken met deze verbeterde weefmethode naar Engels voorbeeld. Alleen zo kon de productie van geweven stoffen omhoog. Ainsworth was groot voorstander van de traditionele huisweverij en had het eerst nog niet zo op met door grote stoomgedreven weefgetouwen. Hij vond het maar niks wanneer jonge arbeiders opgesloten moesten werken in grote fabriekszalen. Hij zei daar verder over: en door overmatige hitte afgemat en krachteloos gemaakt, een gezonde krachtsontwikkeling onderdrukt en hunne lichamen door het krommen onder kolossale werktuigen misvormd. De machinerie gedurig in beweging laat aldaar geen tijd van verpozing toe, niet meer als hoog nodig is om den arbeid met den slaap te verwisselen, zonder enige tijd tot opleiding en iets anders. De geestvermogens dus onderdrukt en de driften door een bijna gedurige storing geprikkeld, slepen gevolgen na zich, waarvan ik het niet zal wagen de taferelen af te schilderen en de arbeidsklasse vernederd tot een dierlijk werktuig van door kunst samengestelde stukken ijzer. In deze visie kon de klerk zich wel vinden. Ook hij wilde armoede bestrijden en de afstand tussen ondernemer en arbeider verkleinen. Jammer dat de sociale bewogenheid en de menselijke kant van Ainsworth later nooit zo bekend zijn geworden als zijn technisch vernuft. De klerk vroeg Ainsworth om zijn ideeën op papier verder uit te werken. Deze ontmoeting in logement De Ster op de 11 juli 1832 zou later historisch blijken. En na al dat gepraat gauw naar Herman Hofkes in Almelo. Die liet zijn grote nieuwe stoomspinnerij zien. Ook Hofkes vertelde tijdens de rondleiding over de technische adviezen die Ainsworth hem had gegeven bij de aanleg van de stoomblekerij. Op de 3e dag bezocht de klerk in Enschede de familie Blijdenstein. Ook 2 andere textielfabrikanten waren hierbij aanwezig. De klerk sloot zijn 3-daags bezoek af met een diner waarvoor ook Ainsworth was uitgenodigd. Hier zal zeker gesproken zijn over de oprichting van een weefschool. Mogelijk werd Ainsworth tijdens dit etentje ook gevraagd of hij niet nog een keer naar Engeland zou willen gaan. Om aldaar met de nieuwste uitvinding opzichtelijk het weven met de hand bekend te worden en alle de berichten in te winnen die voor de vestiging ener zo belangrijke fabricatie hier te lande noodzakelijk zijn. En daar zullen de heren vast op hebben getoost. Het overleg tussen de klerk en Ainsworth zorgde ervoor dat er een jaar later een weefschool in Goor kwam. Hé, zou de president van de Nederlandse Handelmaatschappij, graaf Schimmelpenninck uit Diepenheim, dit hebben voorgesteld? Ainsworth kreeg de leiding en een benoeming voor 3 jaar met een salaris van minstens 2400 gulden per jaar. Ainsworth ging ook wonen in Goor. Zijn vrouw Jane Bauer, waar hij 13 jaar mee getrouwd was, bleef in Brussel met hun 4 kinderen. Dat hij wel eens naar haar toe ging en zij mogelijk ook wel eens naar Twente kwam, bleek uit de geboorte van hun vijfde kind. In de weefschool, met de naar Engels model ontwikkelde allernieuwste weefgetouwen, zouden velen uit heel Twente opgeleid worden tot bekwame vaklieden. Goor werd daarmee de bakermat van de Twentse katoenindustrie. Vier geschoolde Engelse wevers leerden tot wel 100 jongens en meisjes van 11 tot 16 jaar hoe ze binnen 4 weken de nieuwe manier van weven eigen konden maken. Het weven ging nu 3 keer zo snel, terwijl de wever door een gemakkelijker houding zich minder vermoeide. Arbotechnisch verantwoord noemen we dat nu. Tegen een beloning van 2 gulden produceerden snelle leerlingen na 6 weken al 70 meter calico in 1 week. Deze linnenachtige stoffen waren dé grondstof voor de batikproductie op Java. De calico, geweven in stukken van 22,5 meter lang en vaak 85 centimeter breed, werden door de Nederlandse handelmaatschappij verscheept naar Nederlands Oost-Indië. Fabrikanten uit heel Twente kwamen in Goor kijken om deze nieuwe werkwijze over te nemen. Het werd een groot succes. En daar was het nou net de Nederlandse handelmaatschappij om te doen. Al gauw werden ook weefscholen geopend in Diepenheim, Enter en Holte. Ainsworth legde met zijn eerste weefschool de basis voor de gouden eeuw van de Twentse textiel. In 1836 waren er voldoende goed geschoolde wevers dat de scholen weer konden worden opgeheven. Toen vertrok ook Ainsworth uit Goor. Dat betreurde burgemeester Gutte zeer, want met Ainsworth was de welvaart in Goor flink toegenomen. Thomas Ging, zijn 5 jaar jongere broer Edward, kwam vanuit Frankrijk naar Goor. Hij ging er wonen en trouwde met een Goorse. Edward kreeg de dagelijkse leiding van de nieuwe fabriek die zijn broer opstartte. In deze fabriek werd de eerste stoombleekmachine van Twente geïnstalleerd, waardoor de gloednieuwe Twentse stoombleekerij een feit werd. Thomas Ainsworth zocht naar nieuwe uitdagingen. De klerk stuurde hem op kosten van de regering voor een studiereis naar Engeland om daar een weefgetouw te zoeken waarop ook zware stoffen met de snelspoel geweven konden worden. In zijn geboorteland nam hij kennis van de laatste technologische ontwikkelingen die hij zou kunnen toepassen in Twente. Hij nam proeven met nog fijnere soorten katoen. Vol met nieuwe plannen kwam hij terug. Zo wilde hij een modelweverij en een vlasspinnerij beginnen in combinatie met een agentschap voor het in ontvangst nemen en het keuren van de goederen. Met de Nederlandse handelmaatschappij als grote investeerder moest de Twentse textielindustrie verder gemoderniseerd worden. Hij besprak zijn plan met de directie van de Nederlandse handelmaatschappij. Ook koning Willem I werd hierover op de hoogte gebracht. Op een andere plek in Twente zou Ainsworth zijn plan mogen verwezenlijken. Voor die andere plek had Ainsworth de streek rondom kasteel Eversberg aan de Regge op het oog. Die plek werd hem natuurlijk aangeraden door zijn goede vriend Cornelis Kuiper, die hij nog kende uit de tijd dat hij in de Zaanstreek werkte en waarmee hij zelfs een paar keer naar Engeland was gereisd. Deze kapitaalkrachtige zakenman en eigenaar van 7 verfmolens had in de Marke Noetselen nog niet zo lang geleden veel grond gekocht en werd zo erfmarkerichter in dit gebied. Kuiper moet dus Ainsworth gewezen hebben op de potentie van deze Twentse streek en hij was vast genegen om wat hectares grond te verkopen. Voor hem en de andere boeren in de dunbevolkte Marke Noetselen was de verkoop van deze woeste, zanderige bulte, ruwe heidegrond en de vrijwel waardeloze moerassige gronden ten westen van de Regge een prachtdeal. Ze zouden er veel geld voor krijgen. Met goedkeuring van koning Willem I kon de Nederlandse handelmaatschappij de gronden aankopen. Dat werd officieel bekrachtigd tijdens een markenvergadering in de herberg van Teunis de Jong naast het talhuis bij de brug over de Regge. Erfmarkenrichter Kuiper was er niet bij. Hij liet zich vertegenwoordigen door notaris Kluvers. Een toplocatie, want de ligging was zeer gunstig. Tot de Eversberg was de Regge redelijk bevaarbaar, zeker tussen november en april, zodat via de Vecht de aanvoer van katoen en de afvoer van doek per schip konden plaats hebben. En minstens zo belangrijk, er was net een weg aangelegd van Zwolle naar Almelo. De kruising van deze weg met de Regge maakte dit tot een ideale plek voor de vestiging van een fabriek. Aan de ene kant van de Regge, in de Marken Notter, huurde de Nederlandse Handelmaatschappij van de familie van Heert tot Eversberg de havenzaten Eversberg en vestigde daar in het begin een kantoor, een weefschool en een magazijn. Ze zullen de eeuwenoude havenzaten wel wat hebben opgeknapt, want het zag er toentertijd erg vervallen uit. Directeur Thomas Ainsworth ging er wonen. Alleen. Zijn vrouw Jane vond een verblijf in the middle of nowhere maar niets en bleef liever in het mondaine Brussel. Aan de andere kant van de Regge, in de Markenoetselen, werd aan weerszijden van de weg flink gebouwd aan een modelweverij, een kettingsterkerij, een vlasspinnerij, een keurmagazijn en de benodigde woningen voor bazen en arbeiders. De Regge werd verbreed en er kwam een haven met een lange kade voor de vele zompen om aan te leggen. En aan die haven een pakhuis met een lengte van wel 45 meter. Al met al voor die tijd een ongekend groots project, ook qua infrastructuur. De directie van de Nederlandse Handelmaatschappij vond dat er een nieuwe naam moest worden bedacht voor deze plek als het centrum van de Twentse textielindustrie en het dorp dat stond geboren te worden. De heren meenden dat ze zelf wel vindingrijk genoeg waren. Er hoefde geen prijsvraag uitgeschreven te worden. Allerlei probeersels kwamen voorbij. Ainsworth stelde Hauvenburg voor naar de nieuwe president-directeur van de Nederlandse Handelmaatschappij, Van der Hauven. Maar deze vond Hauvenburg en ook Hauvendaal allemaal veel te veel eer. Toen werd Nijverheidssteden overwogen. En ook Nijverheidsoord maakte een goede kans. Ainsworth stelde Nijverzorg voor. Dat was al wat korter. Alleen dat zorg klonk wel pessimistisch. Toen viel ineens tijdens een vergadering in de statige directiekamer aan de Amsterdamse Herengracht Nijverdal als naam voor het nieuwe dorp. Erg raar is dat over de naam van het nieuwe dorp binnen de eigen gemeentegrenzen helemaal geen contact was geweest met het gemeentebestuur van Hellendoorn. Op zaterdag 14 mei 1836 werd er een grote feestelijke plechtigheid gehouden. Met de eerste steenlegging voor de fabriek werd Nijverdal officieel gesticht. Niet de burgemeester, maar de 28-jarige notaris Kluvers kreeg de eer om die eerste steen te leggen. Hij was de fungerend markenrichter van Noetselen en in die hoedanigheid had men hem het best leren kennen bij het opmaken van contracten en koopakten. In aanwezigheid van een illuster gezelschap bestaande de heren Ainsworth, Fruys, de burgemeesters van Hellendoorn, Wierde en Rijnse, werklieden, boeren en nieuwsgierigen, legde de notaris de eerste steen. Het was vast voor het eerst dat op die plek zoveel mensen bijeenkwamen. Na de toespraak van de notaris werd de plechtigheid afgesloten en riepen de aanwezigen in koor uit: Leve de directie der Nederlandse Handelmaatschappij! De heer Ainsworth, de heer Fruys en zijn majesteit de koning. De hoge heren gingen voor een afsluitend feestelijk samen zijn naar de Eversberg. De werklieden werden getrakteerd op één dag extra loon. De boeren uit de eeuwenoude marken Noetselen en Notter konden niet wennen aan de nieuwe naam. Als je hen vroeg waar ze woonden, bleven ze nog lang zeggen: Op'n Eversberg. Naar analogie van Op'n Eversberg hoor je nu nog steeds dat men op Nijverdal woont. Op een barg is logisch, maar op een dal is wel raar, toch? Tussen de 50 meter hoge Nijverdalse berg en de 12 meter hoge Knienbargie ligt het dal. In het dal waar nijverheid de bron van welvaart is. De ontwikkeling van Nijverdal vorderde onder Ainsworth gestaag. Hij liet arbeidershuizen bouwen met moestuintjes, omdat de koppeling van industrie en landbouw in zijn ogen gunstig was voor de arbeiders. De bevolking nam langzaam aan toe. Ainsworth had intussen ingezien dat de veengronden in Notter goedkope brandstof voor zijn fabriek konden opleveren. En hij kocht dan ook grote veengebieden op. Hij liet de ruwe baggerturf in vormen maken, net zoals in de steenbakkerijen, en hij wilde deze brandstof later gaan gebruiken voor de stoommachine. Nadat de fabriek klaar was, bleef het succes uit. Ainsworth werd geroemd om zijn technisch vernuft, maar was hij met zijn avontuurlijke geest wel de man om leiding te geven aan zo'n groot bedrijf met zijn dagelijkse weerkerende beslommeringen? Zijn handelsgeest werd betwijfeld. De geplande vlaspinnerij kwam niet van de grond. De kettingsterkerij voldeed niet aan de verwachtingen. En van de modelweverij, bedoeld om Twentse textielfabrikanten van advies te dienen, werd teleurstellend weinig gebruik gemaakt. De Nederlandse handelmaatschappij slaagde er evenmin in winst te maken. Ook al waren er in 1839 maar liefst 14.000 vrachtwagens de tol bij de brug over de Regge gepasseerd. Wat zal het toen overigens een gezellige drukte zijn geweest bij de herberg die daar vlakbij stond? Maar vanaf 1840 werd de vraag naar katoentjes minder en was de eerste Twentse textielcrisis een feit. Bovendien was de concurrentie hevig. En toen sloeg het noodlot om zich heen. Een kleine 6 jaar na de oprichting van zijn Nijverdal overleed Ainsworth. Hij maakte de verdere ontwikkeling van de textielindustrie in Nijverdal en elders in Twente niet meer mee. Met zijn dood bleek ook dat Nijverdal op sterven na dood was. In de dagen rond de begrafenis van haar man kwam mevrouw Ainsworth vanuit Brussel over naar Amsterdam om daar met de klerk te spreken over hoe het nu verder allemaal moest gaan in Nijverdal. Ze ondertekende 2 dagen na de begrafenis een brief waarin zij aangaf dat alles op dezelfde voet werd gecontinueerd. Het toezicht had ze opgedragen aan Thomas' bijzondere vriend en vertrouweling, Henry Besley. Van Wijngaarden kreeg van haar volmacht voor de uitvoering van de hele administratie. De weduwe Ainsworth probeerde dus het bedrijf voor te zetten, helaas tevergeefs. En ook na overname door de Zaanse familie Kuiper ging de textielindustrie in Nijverdal verder achteruit. De fabriek stond vrijwel helemaal stil. Alles werd verkocht aan de 2 Almeloze broers Hein en Godfried Salomonsson. Zij sloopten de gebouwen en bouwden op de fundamenten de eerste door stoom aangedreven katoenweverij van ons land. De koninklijke stoomweverij redde zo Nijverdal. Ainsworth was ondanks zijn drukke werkzaamheden altijd erg eenzaam geweest in Twente. Zijn vrouw en kinderen bleven wonen in het verre Brussel. Hij sprak geen Nederlands en al helemaal geen Twents, en praktisch niemand sprak in Twente Engels of Frans. Hij had nauwelijks contact met de plaatselijke bevolking. Ainsworth had maar heel weinig Nederlandse kennissen, behalve zijn goede vriend Henry Besley, die net als hij uit Bolton kwam en jarenlang in Enschede woonde. In tegenstelling tot zijn broer Edward had hij zich ook niet laten opnemen in de hervormde kerk. Hoewel men uit de Bijbel zijn gebedenboeken die hij naliet mag opmaken dat hij wel godsdienstig was. En over boeken gesproken. in zijn boekenkast opvallend veel boeken over chemie. De chemische kant van de textielnijverheid had zijn belangstelling. Dat was zijn hobby. Op huize Eversberg bestond zijn gezelschap uit een Duitse dienstbode en een paar dagloners. Zij zorgden voor de moestuin, een koe en een geelharige rekel met de naam Turk. Misschien heeft hij met die laatste nog het best kunnen praten. Bij zijn leven werd hij geëerd. Zo kreeg hij een medaille van de Maatschappij van Nijverheid. Enschedese fabrikanten gaven hem een zilveren tabaksdoos met inscriptie en in het jaarboek voor Overijssel 1839 werd geschreven: de inrichting van de vlasspinnerij, die niet alleen de eerste, maar ook de enige in ons rijk is, bewijst opnieuw van hoeveel belang en nut de aanwinst van een man, gelijk de even verdienstelijke als belangeloze Thomas Ainsworth, voor ons vaderland is geweest. Ainsworth overleed op 46-jarige leeftijd geheel onverwacht op zaterdagavond 13 februari 1841 omstreeks 10 uur in huize Eversberg. Rondom zijn dood hangt een waas van geheimzinnigheid. Zo ging in textielkringen het gerucht dat hij zelfmoord had gepleegd. Maar dat gerucht is nooit bevestigd. Wel waren daar aanwijzingen voor. Kort voor zijn dood liet hij nog een uitvoerig testament opmaken. Zijn plotselinge dood bracht een grote schok teweeg in Twente en in heel Overijssel. Het werd alom betreurd. Zijn broer Edward liet gelijk een bericht uitgaan. Het heeft den alwijzen God behaagd mijnen dierbaren broeder, den heer Thomas Ainsworth, gisterenavond ten 10 uren aan de gevolgen ener hevige bloedstorting in den ouderdom van 46 jaren uit het leven in de eeuwigheid te doen overgaan, nalatende ene weduwe en 5 minderjarige kinderen, welke allen afwezend zijn. Wat deze, zowel als ik, wat al zijn betrekkingen, ja, wat geheel de maatschappij in hem verliezen, beseft ten volle een iegelijk die den overledenen in al zijn deugden, in al zijn uitgebreide ijverige werkzaamheden gekend heeft. Ik heb het van mijn plicht geacht u van dit smartelijke verlies kennis te geven en, mij overtuigd houdende van uw deelneming, wens ik van harte dat u lang voor smartelijke verliezen bewaard blijven. Ook liet Edward een advertentie in de krant plaatsen. Heden overleed al hier op het onverwachts mijn waarde broeder de heer Thomas Ainsworth in de ouderdom van 46 jaren, diep betreurd door mij en alle die met hem in enige betrekking stonden. Robert Campbell, de agent van de Nederlandse Handelmaatschappij, schreef aan zijn directie: het was deze week allertreurigst gesteld in Nijverdal. Ieder liep met verslagen hart en tranen in de ogen. De reactie van de Nederlandse Handelmaatschappij was: wij verliezen in Thomas Ainsworth een getrouw vriend en een nuttig medewerker. In zijn dagboek schreef Willem de Klerk: het overlijden van Thomas Ainsworth kwam geheel onverwacht. Hij was een trouw man die mij altoos veel hartelijkheid bewezen heeft en belangeloos was. De almeloze entrepreneurs Godfried en Hein Salomonsson condoleerden de Nederlandse Handelmaatschappij en roemden hun collega. Hij immers was de zaaier en voortplanter der nijverheid. Aan het voortbrengsel van zijn onvermoeide ijver danken duizenden hun bestaan. Graaf van Rechteren, de gouverneur van de provincie Overijssel, zei: ik mag niet nalaten enige ogenblikken stil te staan bij het overlijden van de heer Thomas Ainsworth, een waar industrieel genie, door wiens dood de nijverheid, vooral het machinaal fabriekswezen in deze provincie, een zeer gevoelig verlies heeft geleden. Hij legde de grondslag tot de fabrieksmatige ontwikkeling in Twente. Hij was er de ziel van. In het Handelsblad verscheen een uitvoerige necrologie. Thomas Ainsworth liet zijn vrouw Jane Bauer achter en 5 kinderen in de leeftijd van 5 tot 19 jaar. Edward Ainsworth regelde de begrafenis. Hij wilde dat zijn broer Thomas in Goor begraven zou worden. Goor was daar blij mee. Aan zijn broer had de stad Goor immers haar bloei te danken. Als blijk van dank besloot de gemeenteraad unaniem om aan de familie Ainsworth op een gedistingeerde plaats gratis grond ter grootte van 4 bij 4 meter op deze begraafplaats beschikbaar te stellen voor een grafkelder. Op een koude en gure maandagochtend 22 februari 1841 werd het lijk van Thomas Ainsworth over de pas aangelegde weg via Wierde, Almelo, Borne, Hengelo en Delden overgebracht naar de begraafplaats in Goor. Een kortere en betere weg naar Goor was er nog niet. Maar misschien was het ook wel zo bedacht dat de inwoners van deze plaatsen met textielfabrieken afscheid konden nemen van Ainsworth. Dan stel ik me voor dat uit eerbetoon de mannen, vrouwen en kinderen licht voorover gebogen langs de kant van de weg stonden en dat de mannen en de jongens de hoed of de pet afzetten en voor zich vasthielden toen het stoffelijk overschot in de door meerdere paden getrokken lijkkoets en nog een groot aantal volgrijtuigen voorbij kwamen. In Goor stapte iedereen uit. In een lange stoet liep men naar deze begraafplaats. Hier, bij het graf, stonden duizenden mensen om de laatste eer te bewijzen. Broer Edward en zijn vrouw, burgemeester Gutte van Goor, burgemeester Schaapman van Hellendoorn, burgemeester Jalink van Wierde, burgemeester Dikkes van Rijzen, afgevaardigde van de Nederlandse Handelmaatschappij, de voornaamste Twentse fabrikanten, Overijsselskennissen en vooral ook heel veel werklieden. In zijn dagboek schreef de klerk: mevrouw Ainsworth had geen enkele Hollander en zelfs met zeer veel moeite haar schoonzuster willen zien. Kan ik hieruit concluderen dat zij, hoewel ze deze dagen in Amsterdam was, hier niet in Goor aanwezig was? Haar naam en die van haar kinderen zie ik ook niet vermeld staan in krantenartikelen. De 27-jarige dominee Nicolaas Jannink hield een korte, gepaste toespraak. Daarna werd Ainsworth op plechtige wijze bijgezet. Opmerkelijk is dat Ainsworth ligt in een houten kist bekleed met lood. We zien dat eigenlijk alleen maar bij overleden royals, regenten en andere hooggeplaatsten die niet begraven, maar te rusten worden gelegd in een grafkelder. Er moeten zeker wel 8 mannen nodig zijn geweest om de loodzware kist te dragen tot in de gewelfde grafkelder. De stenen trap naar de grafkelder met betegelde vloer werd later met een Bentheimer zandstenen zerk afgedekt. Daarop de naam Ainsworth. De volgende dag stond in de krant: werd ooit het stoffelijk overblijfsel van een uitstekende mens ter aarde besteld met de sprekendste bewijzen van achting, erkentelijkheid en vriendschap voor de overledene, dan was dit voorzeker op heden het geval bij de begrafenis van het lijk van wijlen de heer Thomas Ainsworth. Het was een 8 jaren dat Goor zich mocht verblijden in haar midden te ontvangen, de man die niet alleen de kiem legde tot het al hier gevestigde fabriekswezen, maar ook door zijn voorbeeldloze ijver en kunde tot heil en voorspoed onzer ingezetenen daaraan ene uitbreiding wist te geven, die de aanvankelijke verwachting zeer verre overtrof. In de bloei zijns levens werd hij plotseling door de dood aan zijn betrekkingen en vrienden, aan de maatschappij en onze stad Goor, die op hem en waarop hij wederkerig zoveel prijs stelde, ontrukt. Eind vorige eeuw dreigde er ruiming van deze oude begraafplaats, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Gelukkig dat het grafmonument enkele jaren daarvoor op de lijst van beschermde monumenten werd geplaatst. In 1985 werd dit gietijzeren grafmonument voor restauratie opgehaald. Op de kale grafheuvel lag toen een foto van Ainsworth. Tijdens deze restauratie wilde men gelijk kijken of Ainsworth hier ook wel echt begraven was. Jaarlang werd daarover gespeculeerd, want in Nijverdal ging het verhaal dat daar op de Eversberg zijn graf zou zijn. Deze twijfel vind ik echt heel raar. Immers, de gemeenteraad van Goor had toch unaniem ingestemd met deze grafkelder voor de familie Ainsworth? En alle kranten schreven in 1841 uitvoerig over de begrafenis hier in Goor. Daarom ook betreurde ik erg enige vorm van grafschennis, toen men de grafkelder opende en de met een bijna vergaan fluwelen rouwdoek beklede kist beroerde waarin Thomas Ainsworth begraven ligt. Op film is zelfs te zien hoe er in de kist wordt gegrabbeld en er een ellepijp tevoorschijn komt. Bij de restauratie werd de toegang dichtgemetseld. Het zou niet bij deze ene restauratie blijven. In 2013 was deze begraafplaats, inclusief het graf van Thomas Ainsworth, dringend toe aan weer een opknapbeurt. Het rijksmonumentale graf bleek in een slechtere staat van onderhoud te verkeren dan aanvankelijk gedacht. De stenen van de trap naar de grafkelder vielen in stukken uit elkaar, ook waren er scheuren in de gietijzeren constructie ontstaan. Na deze tweede opknapbeurt werd de begraafplaats opgewaardeerd tot gedenkplaats. Dat klinkt heel mooi, maar dan is het wel nodig dat ook de zerken onderhouden worden. Veel zerken zijn helaas zo bemost dat ik niet lezen kan wie er begraven ligt. Ook Ainsworth's naam is helemaal verdwenen onder het groene mos. Voordat ik het hek uitloop, kijk ik nog even naar links. Daar waar de familie Jannink begraven ligt, moet ook het graf van Edward Ainsworth en zijn vrouw zijn. Ook deze zerk is helemaal bemost. Hoewel er nog plek was in de familiegrafkelder, werden zij later toch hier begraven. Mooi dat Thomas Ainsworth hier in Goor blijft voortleven met deze graftombe. Dat had de stad Goor destijds meteen goed gezien. En ze was toen niet de enige. 5 maanden na Ainsworth's overlijden werd een gloednieuw kofschip in Zwolle gedoopt met de naam Thomas Ainsworth. Deze 2-master moest vooral katoen naar Hull vervoeren. Intussen zijn in Goor, Nijverdal, Hengelo, Aldenzaal en Almelo straten naar Ainsworth vernoemd. Verder nog in Nijverdal een Thomas Ainsworth appartementencomplex en in Enschede een Thomas Ainsworth park. En dan zullen er vast nog wel meer voorbeelden te noemen zijn in Twente. Ter herinnering zijn ook meerdere plaquettes aangebracht in Hengelo, Goor en Nijverdal. Een bronzen plaquette in de 2 Wezen herinnert aan de historische ontmoeting tussen de Klerk en Ainsworth. Op deze plaats werd in het logement De Ster in juli 1832 de grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling van de Twentse textielnijverheid. Ter herinnering aan Willem de Klerk, Charles de Mare, Thomas Ainsworth, wier namen hieraan verbonden zijn. Op de plek waar de eerste weefschool stond is op de voorgevel van Café de Bepsel een plaquette met de tekst: Ainsworth's invoering van de snelspoel verdreef toen de armoe. Bij de Koninklijke Stoomweverij is een plaquette met een afbeelding van Thomas Ainsworth en de tekst: Thomas Ainsworth, stichter van Nijverdal, 14 mei 1836. En halverwege de lange fabrieksmuur staat onder de buste van koning Willem III op een granieten plaquette: In 1836 slaan handel en nijverheid de handen in één en wordt de Nijverdal door samenwerking van de Nederlandse Handelmaatschappij en Thomas Ainsworth de grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling van Twente's textielindustrie. In het Goors Historisch Museum zijn in een vitrinekast enkele voorwerpen te zien van Thomas Ainsworth, waaronder een echt prachtig op ivoor heel klein geschilderd portret van hem. Het is de enige afbeelding die er van hem is.